Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen samen zingen uit Psalm 123, het eerste vers. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, het eerste vers. We doen nu met de kerk van de reformatie belijdenis van de voorzienigheid van God met de woorden uit zondag 10 van onze Heidelberger catechismus. Aansluitend zingen we uit Psalm 147, het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Daarna volgt de schriftlezing die u deze middag kunt vinden in het boek Ezra, het achtste hoofdstuk, de versen 15 tot en met 36. We noemen nu Ezra 8, vers 15 tot en met 36, na de belijdenis uit zondag 10 van onze Heidelberger catechismus en het zingen van Psalm 147, het zesde vers. Onze belijdenis vraagt dan met betrekking tot de voorzienigheid: wat verstaat gij door de voorzienigheid van God? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en al zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen, en in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Ezra 8 vanaf vers 15. En ik vergaderde hen aan de rivier gaande naar Ahava, en wij legerden ons al daar 3 dagen. Toen lette ik op het volk en de priesters en vond al daar geen van de kinderen van Levi. Zo zond ik tot Eliezer, tot Ariel, tot Semaja, tot Elnathan en tot Jarib, en tot Elnathan en tot Nathan en tot Zacharia en tot Mesullam de hoofden, en tot Jojarib en tot Elnathan de leraars. En ik gaf hun bevel aan Iddo het hoofd in de plaats Gazifja. En ik legde de woorden in hun mond om te zeggen tot Iddo zijn broeder en de Netinim in de plaats Gazifja, dat ze ons brachten dienaars voor het huis onze schots. En zij brachten ons naar de goede hand onze schots over ons, een man van verstand, van de kinderen van Mali, de zoon van Levi, de zoon van Israël, namelijk Serebja met zijn zonen en broederen 18. En Azabja en met hem Jesaja van de kinderen van Merari, met zijn broederen en hun zonen 20. En van de Netinim die David en de vorsten ten dienste der Levieten gegeven hadden, 220 Netinim, die allen bij namen genoemd werden. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onze schots, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Want ik schaamde mij van de koningen, heren en ruiters te begeren om ons te helpen van de vijand op de weg, omdat wij door de koning hadden gesproken, zeggende: de hand onze schots is ten goede over alle die hem zoeken, maar zijn sterkte en zijn toorn over allen die hem verlaten. Alzo vasten wij en verzochten zulks van onze God, en hij liet zich van ons verbidden. Toen scheidde ik 12 uit van de oversten der priesteren, Serebja, Hazabja en 10 van hun broederen met hen. En ik woog hun toe het zilver en het goud en de vaten, zijnde de offering van het huis onze schots, die de koning en zijn raadsheren en zijn vorsten en gans Israël die er gevonden werden geofferd hadden. Ik woog dan aan hun hand 650 talenten zilvers en 100 zilveren vaten in talenten, aan goud 100 talenten en 20 gouden bekers tot 1000 drachmen en 2 vaten van blinkend goedkoper begeerlijk als goud. En ik zeide tot hen: gij zijt heilig de Heere, en deze vaten zijn heilig. Ook dit zilver en dit goud, de vrijwillige gave, de Heere, de God uwer vaderen. Waakt en bewaart het, totdat gij het opweegt in de tegenwoordigheid van de oversten der priesteren en levieten en der vorsten der vaderen van Israël te Jeruzalem in de kameren van des Heren huis. Toen ontvingen de priesters en de levieten het gewicht des zilvers en des gouds en der vaten om te brengen te Jeruzalem ten huize van onze God. Alzo verrijsden wij van de rivier Ahava op de 12e der eerste maand om te gaan naar Jeruzalem. En de hand onze Gods was over ons en redde ons van de hand des vijands en desgene die ons lagen legde op de weg. En wij kwamen te Jeruzalem en wij bleven al daar 3 dagen. Op de 4e dag nu werd gewogen het zilver en het goud en de vaten in het huis onze Gods aan de hand van Meremoot, de zoon van Uria de priester, en met hem Eleazar, de zoon van Pinehas, en met hem Jozabad, de zoon van Jezua, en Oatja, de zoon van Binui, de levieten. Naar het getal en naar het gewicht van dat alles. En het ganse gewicht werd derzelver tijd opgeschreven. En de weggevoerden die uit de gevangenis gekomen waren, offerden de God Israëls brandofferen, 12 varren voor gans Israël, 96 rammen, 77 lammeren, 12 bokken ten zondoffer, alles ten brandoffer de Heere. Daarna gaven zij de wetten des konings aan des konings stadhouders en landvoogden aan deze zijde der rivier. En zij bevorderden het volk en het huis Gods. Tot zover de schriftlezing voor deze middag. Wij willen in dit uur van gebed voor gewas en arbeid stilstaan bij wat het woord van de Heere tot ons zegt in het 21ste vers van dit 8e hoofdstuk van het boek Ezra. Ezra 8 vers 21. Daar lezen we het woord van de Heere en de tekst voor dit ogenblik. Toen riep ik al daar een vasten uit aan de rivier Ahava, opdat wij ons verootmoedigden voor het aangezicht onze Gods, om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderkens en voor al onze haven. Willen we nu eerst samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Er is alle reden, Heere, om uw naam aan te roepen. Dat is er onder alle omstandigheden van ons leven. Maar heel in het bijzonder nu we hier samen zijn op onze jaarlijkse biddag, aan het begin van een nieuw seizoen, aan het begin van een toekomst die ook voor ons onbekend is. En wanneer wij tot u naderen om in het bijzonder in de beide diensten die op deze dag gehouden mogen worden, uw naam aan te roepen, bidden wij allereerst van u. Wil u ons bidden leren? Want ook wij, zoals we hier samen zijn en onze vertrouwde plaats in de kerk hebben ingenomen, wij weten niet te bidden gelijk het behoort. Wij hebben goddelijk onderwijs, uw onderricht nodig om te leren bidden. Dat hebben we nodig wanneer wij onbekeerd zijn, want dan weten wij niet te bidden zoals het behoort. Maar ook wanneer we uw genade kennen mogen, hebben we steeds weer nodig het goddelijk onderwijs van u. Heere, leer gij ons bidden. En zo komen we tot u in onze zonde, in onze biddeloosheid, in onze dwaasheid, in onze aardsgezindheid. Biddend of u door uw woord en door uw geest ons dat gebed wilt schenken wat wij niet missen kunnen. En zou u dan zelf, Heere, op ons en op onze kinderen, op onze haven, op ons goed, op onze arbeid, op alles wat wij van u ontvangen hebben neer willen zien. We staan aan het begin van een nieuw seizoen en daarom bidden we om uw zegen voor alle vormen van landbouw en akkerbouw. Want gij zijt het, Heere, die vrucht geeft, die regen geeft en droogte op hun tijd, die de zon doet schijnen, die een goede oogst kunt geven, maar die ook uw zegen in kunt houden. En daarom smeken we, Heere, wil u geven dat wij dit komende seizoen ervaren mogen, dat u uw zegen niet inhoudt, maar dat u ze in uw goedheid schenkt. Wil u de regen geven op zijn tijd en de droogte. Wil u de zon doen schijnen en alles doen medewerken voor een goede oogst. En wil allen die in landbouw, akkerbouw, tuinbouw werkzaam zijn, ook bij het werk van hun handen zegenen. Zegen, heren, alle die bij de veeteelt betrokken zijn. Wil u ook hun werk zegenen en ook te midden van alle dingen het werk van uw handen bevestigen, ook in hun dagelijkse arbeid. Zegen allen die betrokken zijn bij de visserij. Wil u ook daar een voorspoedig en goed jaar geven. Heren, wees ook met allerlei andere takken van arbeid, waar wij minder van de natuur en van de elementen afhankelijk zijn, maar niettemin in alle opzichten van uw zegen afhankelijk zijn. Wil u in de werkplaats, op het bouwterrein, in fabrieken, op kantoren, ja, waar wij ook werken mogen, uw zegen geven. Schenk gezondheid en kracht om het werk te doen. Schenk ook genade dat we werk mogen hebben of werk mogen houden in deze vaak toch wel donkere tijden. En wil u geven dat we ook gezegend mogen worden, zodat we voor onszelf en voor de gezinnen, wanneer we die mogen hebben, mogen kunnen zorgen. En zodat we ook nog iets hebben om af te staan aan uw dienst en voor doelen die daartoe goed zijn en die u als het ware op onze weg plaatst. Wil u, heren, ook zijn met allen die bij het onderwijs werkzaam zijn, op welke manier dat ook is. Wil u hen zegenen, krachten geven, maar vooral ook diepe verantwoordelijkheid doen beseffen om onze kinderen op te voeden en voor te houden de dingen die nodig zijn, maar dat op een wijze dat het in overeenstemming is met het heilige getuigenis van u. Wees u met onze kinderen en met onze jonge mensen die op school zijn of opleidingen volgen. Heere, wil u hen alle gedenken geven dat ze hun werk met liefde en trouw mogen doen, ook al is het wel eens moeilijk. En ook al zijn er misschien die moeite hebben om gestaag hun werk en hun huiswerk te doen. Wil u trouw en nauwgezetheid geven. En wil u ook zegen schenken. Heere, geef dat wanneer er onder ons zijn, en er zijn er verscheidenen die dit komende seizoen examens en tentamens moeten afleggen, dat ook daarin uw zegen ervaren mag worden. En leer onze jonge mensen beseffen dat ze ook daarin u nodig mogen hebben en dienen te hebben. We bidden u, wees met allen die niet werken kunnen, door ziekte of door heel moeilijke omstandigheden. Heere, wil u in tijden van ziekte en van beproeving uw hulp en uw kracht geven. En bijzonder als de wegen moeilijk gaan en wij soms geen hand voor ogen kunnen zien en er innerlijk strijd is en vrees, wil u kracht geven en wil u genade geven. En wil u de moeitevolle wegen gebruiken in uw goddelijke ontferming. Wees ook met hen, heren, die niet kunnen werken omdat ze werkeloos zijn. Geef dat ook in die omstandigheden met zijn eigen moeite en problemen. Dat wij mogen wachten op u. En ook deze dingen voor u mogen neerleggen. Wil u uitkomst geven. Denk aan hen die door ouderdom niet meer kunnen werken en ook niet meer behoeven te werken. Die rust mogen ontvangen. En dan weet u, heren, er zijn er onder onze ouderen die nog goed gezond mogen zijn. Dat is een aparte zegen. Maar er zijn er ook die gebrekkig beginnen te worden. En van sommigen nemen de krachten snel af. Heren, wanneer het zo is dat we nog gezond mogen zijn op onze hoge leeftijd, laat het ons aan de dankbaarheid en de erkenning niet ontbreken. En wanneer de omstandigheden moeilijker worden, ach, mogen we dan ook hen in het bijzonder aan u opdragen en smeken of zij uw genade mogen ontvangen en of dat het ook bij het klimmen van de jaren licht mag zijn nu de avondschaduwen vallen. Heren, we smeken van u, denk zo aan ons allen. Er zijn zoveel omstandigheden die we op deze biddag aan u bekend mogen maken. Meer omstandigheden dan wij kunnen noemen. Maar u weet alle dingen. U kent ons tot op de bodem van onze ziel. Zelfs de verborgen strijd en de verborgen moeite, ze liggen geopend voor u. Heren, laten wij dan allen, jong of oud, onze hulp en onze verwachting niet stellen op mensen. Of op paarden of wagenen, of zoals we het gelezen hebben uit uw woord, op een geleide van de koning van Perzië. Maar dat onze hoop in de reis, in de pelgrimstocht die wij maken door dit leven, mag zijn van de Heere, onze God. Opdat wij van Hem de zegen mogen afsmeken en een goede pelgrimstocht, een goede reis door het leven, voor onszelf en voor onze kinderen en voor al onze bezittingen. Heere, zegen ons. We belijden het voor u. U hebt ons ook in de jaren die voorbij gingen met zoveel zegeningen omringd. Met name in de periode na de laatste oorlog is Nederland welvarend geworden. En we mogen, al zijn er momenten van spanning geweest, zeker voor sommigen van ons, al zijn er ook momenten van zorg geweest, toch altijd nog in grote overvloed en in welvaart delen. Heere, geef dat we daar ook stil onder worden. Vooral wanneer we zien op deze wereld hoeveel mensen honger en gebrek lijden. En hoeveel gebieden geploegd worden door de ploegscharen van oorlog en geweld. Hoeveel honger er geleden wordt. Hoe aan de randen van de woestijnen het zand oprukt en de akkers overstroomt. Hoe in andere gebieden watervloeden en wervelstormen rampen aanrichten. Heere, wie zijn wij? Wie zijn onze kinderen? Wat is ons huis dat u aan ons gedenkt? Dat op deze biddag ook tot diepe ootmoed mag stemmen. Opdat wij ons verootmoedigen mogen voor u. En de zegeningen die wij ontvangen en die Gij tot nog toe ons niet onthield, leer ons, Heere, om die zegeningen niet te gebruiken tegen uw wet en tegen uw wil in. Maar dat we ze gebruiken mogen tot eer van u en in de dienst van u en in afhankelijkheid van u. En daarom mogen we toch ook vrijmoedig vragen, Heere, schenk ook dit seizoen en deze komende maanden uw zegen. Onthoud ze ons niet, ook al verdienen wij het niet. Heere, wil u zijn in het bijzonder met ons als gemeente. Wil u zijn met ons als kerk. Wij bidden u dat u te midden van alle zegeningen die wij van u afsmeken mogen op deze dag, heel in het bijzonder ons als gemeente, ook in dit komende seizoen en dit komende jaar wilt gedenken. Laat het woord van u in ons midden mogen blijven. Geef onder de prediking van dat woord bediening en opening. Laten er velen tot bekering mogen komen. Laat uw volk onderwezen mogen worden en geoefend mogen worden in de kennis van u, de drie enige God. Laten zij die op verkeerde gronden rusten, hun verkeerde gronden mogen verliezen. En een arm zoekend mensenkind worden aan de troon van uw genade. Heere, geef dat bijzonder ook onder onze jongeren er tekenen mogen zijn van het werk van uw genade. De doorbraak van dat onwederstandelijke werk van uw geest. Heere, zegen ons als gemeente, ook in materieel opzicht. Wil u liefde of vervaardigheid, wil u alles schenken wat ook daarin nodig is. Schenk ook onderlinge band en onderlinge liefde. En dat we elkaar en de bediening van het woord en de uitleg van de schriften mogen opdragen aan de troon van uw genade. We bidden ook deze middag voor allen die het op een bijzondere wijze moeilijk hebben. We denken aan de familie Kempeneers die gisteren bericht kreeg dat een zwager van nog maar 29 jaar na een heel ernstige ziekte overleden is. En u zei bij de familie zijn en zich voorbereiden op de begrafenis, dragen we hen allen aan u op. Heren, wil u deze ernstige roepstem, waar het in de kring van de familie aan diep aangrijpende roepstemmen niet ontbroken heeft, zegenen en gebruiken tot de eer van uw naam en tot heil van zondaren. Wil u ook troost geven, waar u te midden van de machteloosheid en de vragen die ons mensen overspoelen, alleen troosten kunt en dat zelfs meer dan een moeder troost. Heren, doe het ook daar. We bidden u voor allen die rouw dragen. We denken aan allen die ziek zijn. Heren, wees u met hen. We denken dan ook heel bijzonder aan Jantine Kiewiet, die aan het begin van deze week onverwacht in het ziekenhuis moest worden opgenomen in verband met trombose. Er waren en zijn zorgen, heren. Al mogen we uw naam erkennen dat de zorgen toch minder zijn geworden deze dagen. Wil u geven dat ze geheel worden weggenomen. En wil u geven dat er ook herstel mag zijn. Wil u in het bijzonder haar met haar hele familie nabij zijn. En wil u geven dat ook deze stem van u, die in elke ziekte spreekt, gehoord mag worden en gezegend mag worden. Heren, zo leggen we alles aan u voor. We hebben zoveel te vragen, maar u bent toch een God die naar het ootmoedig smeekgebed wilt luisteren. Ach, we belijden het, dat luisteren hebben wij niet verdiend. Vergeef onze zonden, zie ons niet aan in onszelf, maar bezoek ons met uw heil. We vragen het in de vergeving van al onze zonden en dat om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 17, gemeente, het derde en het vierde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 91 het eerste vers. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Psalm 91, het eerste vers, aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, wat is een geschikte plaats om biddag te houden? U vindt dat misschien een vreemde vraag en u zegt wel, dat ligt toch voor de hand niet. De geschikte plaats om een biddag te houden, dat is natuurlijk de kerk. Of misschien dan nog in bijzondere omstandigheden, thuis, waar je woont. Maar in elk geval is het geen geschikte plaats om biddag te houden in een wild vreemd land, terwijl de vijanden van God en zijn dienst toekijken. Daar kun je toch geen biddag houden. En toch gebeurt dat hier. Midden in Babel. Terwijl de Babyloniërs en de Perzen toekijken, houdt Ezra met een gedeelte van het volk van Israël daar ergens bij een van die rivieren een biddag. Hij verootmoedigt zich aan het begin van een grote reis voor God en smeekt om zijn zegen. Hoe is dat gekomen? En waarom een biddag daar in Babel op die onwaarschijnlijke plaats? Wel, we hopen het samen vanmiddag te zien als we nadenken over een bidstond in Babylon. Die bidstond spreekt in de eerste plaats van ootmoed. Want we lezen dat hij, dat is Ezra, een vasten uitriep en zich verootmoedigde. In de tweede plaats op afhankelijkheid, want hij vraagt of de Heere hun zegenen wil. En in de derde plaats op vertrouwen, want hij zoekt het alleen bij de Heere. Een bidstond in Babylon. Ten eerste spreekt dat van ootmoed, ten tweede van afhankelijkheid en ten derde van vertrouwen. Het gaat hier dus in dit schriftgedeelte over Ezra. Zijn naam staat ook boven dat wat onbekende boek. En in de laatste hoofdstukken van dat boek lezen we over wat deze bescheiden man in het koninkrijk van de Heere gedaan heeft. Wie was hij? Ezra, zo lezen we in het vorige hoofdstuk aan het begin, was van hoge komaf. Hij was een priester uit het huis van Aaron. Uiteindelijk was Aaron nog zijn vader en hij kon zijn stamboom terugvoeren op de grote eerste hoge priester van Israël. Bovendien wordt hij in het vorige hoofdstuk ook een schriftgeleerde genoemd. En het is voor de eerste keer dat we in de Bijbel het woord schriftgeleerde tegenkomen. Ezra, de priester, de schriftgeleerde, de man die een grote kennis had van de schriften en van de geboden van de Heere. Wij moeten het woord schriftgeleerde hier niet al te negatief inkleuren. Want als wij het woord schriftgeleerde horen, dan denken we meestal meteen aan de schriftgeleerden uit de fariseeën die ons in het evangelie getekend worden. Mensen die de wet van de Heere op een hele wettische manier probeerden te houden en die vaak met allerlei huichelachtige, spitsvondige vragen naar de Heere Jezus kwamen. Zo staan de schriftgeleerden bij ons meestal bekend. Maar dat was, laten we dat heel goed onderstrepen, een verwording van het schriftgeleerde zijn. Oorspronkelijk in de dagen van Ezra waren schriftgeleerde godvrezende mannen. Mannen ook uit het priesterlijke geslacht, die het volk in die donkere dagen na de ballingschap weer de weg van de Heere wezen, terugriepen naar de wet van Mozes. En dat was, laten we wel wezen, de taak van de priesters. Want Mozes had het in het boek Deuteronomium heel nadrukkelijk gezegd dat de priesters de onderwijzers van het volk waren. Ze waren de mensen die het volk de woorden van de wet moesten inscherpen. En vooral in de tijd na de ballingschap, toen de priesters daar in het verre Babel natuurlijk hun gewone werk niet konden doen, want er was geen tempel meer en er was geen altaar meer. Toen kwam het hoofdaccent van de priesterlijke dienst te liggen op het onderwijs. En toen ging Ezra en de andere priesters uit het huis van Aaron het volk daar in Babel, te midden van alle verwarring en de zuigkracht van de wereld die er in Babel was, ze hebben ze onderwezen, trouw onderwezen in de dienst van de Heere. Ezra, de schriftgeleerde. Ezra vervulde dus een belangrijke taak daar in Babel. Hij bewaarde de woorden van God en hij gaf aan het volk in de ballingschap de woorden van God door. En het is dankzij het feit dat God de priesters, trouwe priesters, onder het volk in de ballingschap gelaten heeft, dat althans een groot deel van het volk niet meegezogen werd met de Babylonische leer en met de Babylonische afgoderij, maar kennis bleef houden van de woorden van God. Maar nu staat in dit hoofdstuk dat Ezra, en dat nog wel met goedkeuring van de koning van Perzië, die op dat ogenblik de macht had, uit Babel weg wil trekken. Wat is namelijk het geval? Wel, het is al wel een 60 jaar geleden dat onder koning Darius het bevel gegeven werd om de tempel te gaan herbouwen. Toen werd de grondslag gelegd en in die tussentijd is er aan de tempel gebouwd en is er in Jeruzalem weer opnieuw de offerdienst ingesteld en is het in Jeruzalem toch weer een beetje geworden zoals vroeger. Maar ondanks dat de tempel herbouwd is en de offerdienst weer hernieuwd is en ingesteld is, gaat het in het verre Jeruzalem niet goed. De stad ligt nog altijd in puin voor een groot deel, zeker ook de stadsmuur. Maar erger is dat er in geestelijk opzicht ook nogal wat puinhopen zijn. Berichten bereiken Ezra en de andere ballingen die nog in Babel wonen dat het volk slap en mat geworden is. En dat ook de woorden van God, de wetten van de Heere, niet worden nageleefd. En als Ezra dat hoort, dan komt er een gloed van bewogenheid in zijn ziel en hij vat het plan op om naar Israël terug te keren en om het volk weer te wijzen op de wetten van de Heere en te herinneren aan de woorden van de Heere. En hij heeft, zoals gezegd, de goedkeuring van de koning. Artasasta heet hij in de Bijbel. In de wereldgeschiedenis wordt hij meestal met de naam genoemd waarmee hij in Griekenland bekend was, Artaxerxes. De zoon van Xerxes. En Xerxes was de man van koningin Esther. Nou, met goedkeuring van deze Perzische vorst keert hij terug naar het land van de vaderen. Maar hij gaat niet alleen. Hij neemt allen die nog in Babel wonen en om de een of andere reden nog niet teruggekeerd zijn naar het beloofde land mee. Hij gaat naar de stamhoofden toe en hij wekt ze op om mee te gaan naar Jeruzalem, naar het beloofde land en om daar de Heere te gaan dienen. En uiteindelijk verzamelden zich dan al die emigranten, of eigenlijk moet ik zeggen remigranten, mensen die terugkeren naar het beloofde land, ergens bij een rivier, de Azaza, een onbekend riviertje of kanaal in het gebied van Babel, een van de zijstromen van de twee grote rivieren. En als zij dan allen bijeen heeft en ook nog priesters heeft uitgenodigd om mee te gaan, dan is het moment aangebroken dat ze zich op reis zullen gaan begeven. En wat doet Ezra dan? Wel, zo zegt onze tekst, toen het moment was aangebroken om op reis te gaan, toen vasten we. Ik riep een vasten uit. En wij verootmoedigden ons voor de Heere onze God, daar bij de rivier de Ahava, om van hem te verzoeken om een rechte weg voor ons en voor onze kinderen. Het is eenvoudig wat hier bedoeld wordt, denk ik. Duidelijk. Daar bij de rivier de Ahava vraagt deze Ezra aan de Heere, samen met heel het volk, om een goede reis, om bescherming en bewaring. Maar de manier waarop hij dat vraagt is heel opmerkelijk, want hij zegt, ik riep een vasten uit, opdat wij ons zouden verootmoedigen. Vast. Dat betekent dat men voor het gebed van eten en van drinken afzag. Althans alleen het meest noodzakelijke drinken tot zich nam. En maar heel weinig at of helemaal niet at. Zich soms ook andere dingen ontzegde. Om het hele hart te richten op de Heere alleen. En vasten wordt met name in het Oude Testament ook altijd verbonden met schuldbelijdenis. Men eet en drinkt weinig of niets om zich op de Heere alleen te richten en men belijdt zijn schuld en zijn diepe afhankelijkheid van de Heere, zo ook hier. Want Ezra riep een vasten uit, opdat wij ons zouden verootmoedigen voor de Heere onze God. Met andere woorden, als Ezra en het volk hier gaan vragen om Gods zegen en Gods bescherming, dan belijden ze allereerst dat de minste zegen van God niet verdiend is. Dan zoeken ze in diepe ootmoed met verbroken harten en in bewustzijn van hun schuld de zegen van de Heere. Dan smeken ze die, diep vernederd, van de Heere af. En daar hebben we een element in de tekst, gemeente, wat op deze biddag heel wat te zeggen heeft tot ons. Want u zult misschien zeggen, wel, wij staan niet op het punt om zo'n grote reis te maken zoals Ezra en de mensen die bij hem waren. En daar hebt u gelijk in. Wij behoeven niet zo'n lange barre tocht te maken, meer dan 1500 kilometer. Maar wij staan in zekere zin toch ook op hetzelfde punt als waarop Ezra en zijn volksgenoten stonden. Want al is het dan niet letterlijk zo dat wij een reis gaan ondernemen, wij staan weer aan het begin van een nieuw seizoen. En de Bijbel vergelijkt ons leven heel vaak met een tocht, met een pelgrimstocht. Heel vaak wordt ons leven getekend als een reis en wordt ons gezegd dat wij onderweg allerlei dingen nodig hebben. En de dingen die wij nodig hebben door de reis van dit leven, op reis, ook door het nieuwe seizoen heen, dat is niet meer en niet minder dan de zegen van de Allerhoogste. Daar hebben we vanmiddag ook in de gebeden de Heere om gesmeekt, of Hij ons wil sterken in onze arbeid en of Hij het werk van onze handen wil zegenen, of Hij op het veld en op het land en op de zee en in de grote steden en in de werkplaatsen zijn zegen ons niet wil onthouden. Maar als wij om die zegen smeken, dan past ons de gebedsgestalte van Ezra en van het volk dat bij hem was. Dan past ons iets van dat vaste en van dat verootmoedigen voor de Heere. Dan past ons de belijdenis dat wij geen van die zegeningen die we vragen verdiend hebben. Dat wij staan als arme zondaren met bevlekte handen, met zondige handen voor de heilige God. Mag ik het u eens heel persoonlijk vragen zo vanmiddag? Beleven we zo onze biddag? Beleven we het zo wanneer in stilte, iedere dag hoop ik, tot de Heere naderen en om zijn zegen smeken over de nieuwe dag of over de nacht die we zijn ingegaan? Verootmoedigen we ons? Nee, niet slecht door bekende, soms zelfs afgesleten woorden te spreken, waar ons hart niet in is, maar door ons oprecht en van harte te verootmoedigen voor de Heere. Heere, ik ben geringer dan al deze weldaden. Ik ben het niet waard dat u mij, dat u ons met uw zegen omringt. Gemeente, als we heel eerlijk zijn voor God en voor elkaar deze middag, dan moeten we toch zeggen dat dat er nogal eens aan ontbreekt, niet? Of bij u niet? Die diepe ootmoed, die doorleefde verbrokenheid van het hart. O God, door onze zonde hebben wij de minste zegen van u niet verdiend. En kijk, als dat beleefd wordt door genade, dan zijn de zegeningen waar we op de biddag om mogen vragen en waar we dagelijks om smeken mogen, altijd maar weer onverdiende zegeningen. Dan is het een wonder als God ons de gezondheid weer geeft, dat God ons de krachten vernieuwt. Dan is het een wonder dat we nog overvloed hebben aan eten en drinken, dat we nog werken mogen, of dat we van een welverdiende rust mogen genieten. Want alle gaven en alle zegen die van de Vader der lichten afkomt, is onverdiend. O, wat is het nodig dat wij op de biddag erop gewezen worden, dat wij ootmoedig mogen smeken en dat wij nodig hebben de krachtige hand van de Heere om ons daaronder te vernederen. Vernedert u dan onder de krachtige hand van God. Ootmoedig gebed. Ja, zegt u, dat begrijp ik, dat u dat leest uit die woorden, opdat wij ons zouden verootmoedigen voor de hoge God. Dat wil zeggen onze schuld belijden. Dat wil zeggen onze onwaardigheid belijden en voor de Heere neerleggen. Maar dat vasten, heeft dat voor ons nog betekenis? Dat het verootmoedigen betekenis heeft, is duidelijk. Maar dat vasten, ja, daar moeten we wat voorzichtig over spreken. Want zowel de fariseeën in de dagen van de Heere Jezus Christus, als ook de monniksregels in de kloosters in de Rooms-Katholieke Kerk hebben van dat vasten iets heel anders gemaakt. Dat vasten, dat werd iets waardoor je de hemel kon verdienen, of althans de zegen van God kon verdienen. En daarom laat het evangelie ons weten, en heeft ook de kerkhervorming dat onderstreept, dat wij nooit mogen vasten en niet behoeven te vasten, om te denken dat we daardoor onszelf aangenaam zouden maken voor God. En toch, ook al wil ik dat driemaal onderstrepen, dat wij niet mogen vasten en behoeven te vasten om onszelf aangenaam te maken voor God, zou ik toch ook willen zeggen, gemeente, als wij nu de zegen van de Heere afsmeken en om de wonderen van zijn hulp en van zijn kracht en van zijn genade vragen, als wij ons verootmoedigen voor zijn aangezicht, laten we er wel eens iets voor staan. Wat bedoelt u? Wel, ik bedoel dat in de ruimste zin van het woord. Want vasten in nieuwtestamentisch licht heeft niet alleen te maken met een avond niet eten of niet drinken, maar wordt in de bergrede in het brede verband gezet, dat de Heere Jezus zijn kerk oproept om te bidden. En dat er, wanneer de drang zo in het hart is om de Heere aan te roepen, dat er ook wel eens iets voor gelaten wordt. Soms laat men eten of drinken staan omdat men God wil aanroepen. En omdat er die drang in het hart leeft, ik laat u niet los tenzij dat gij me zegent. Soms gaat men die zaterdagavond maar niet op visite. Omdat de drang in het hart leeft om de Heere te zoeken. Soms laat men die hobby maar eens een dag of twee met rust. Omdat het het allernoodzakelijkste is, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Gemeente, in onze jachtige tijd, in onze welvaartstijd, al is het misschien het herfsttij van de welvaart in West-Europa, ik weet het niet. Laten we nog wel eens iets voor de dienst van de Heere. Is de nood van onze ziel, of de nood van de kerk, of de nood van de onbekeerde naaste, of de nood van onze gezinnen en van onze kinderen, wel eens zo groot, dat we met Luther zeggen, en nu moet ik alles laten liggen, want het is tijd om tot God te roepen. Ik vrees dat dat onder ons in onze dagen ook al te veel ontbreekt. Het vasten, alles laten liggen. Het verootmoedigen onder diep besef van de majesteit van God en de nood in ons leven. Omdat we zo opgeslokt door de dingen van de tijd zo weinig oog hebben voor de dingen van de eeuwigheid. Ik hoop dat ik me vergis bij u of bij jou. Maar soms komt het in deze dagen wel eens op je af. Verstaan we het nog? Eén ding is nodig. En daar zijn momenten dat daar alles voor moet wijken. Vasten. En dat daar in diepe ootmoed om gesmeekt mag worden. Opdat wij ons voor God zouden verootmoedigen. Ja, wat vraagt Ezra dan? En we zien hem omringd daar bij wat biezen en wat riet aan die oever van die rivier, de Ahava. Wat vraagt hij dan? Wel, hij vraagt vastend en in ootmoed, terwijl hun hart op de Heere gericht is, smeekt hij om van hem te verzoeken een rechte weg voor ons en voor onze kinderen en voor al onze haven. Wat bedoelt hij met die rechte weg? Wel, u begrijpt, daarmee bedoelt hij een goede weg. Gods bewaring onderweg. Gods bescherming onderweg. Hij vraagt, met andere woorden, om gezondheid. Dat de Heere tijdens de reis niemand van de ouderen of van de jongeren zou willen laten verongelukken. Hij vraagt, Heere, bescherm ons. Heere, wil u uw zegen geven, zodat wij ook het doel bereiken waarvoor we op weg gaan en in het oude vaderland aan mogen komen. Heere, geef u dat we daar een plaatsje mogen vinden. Dat we daar met het geld wat we in Babel verdiend hebben en overgespaard hebben op de vaderlijke erfenis weer kunnen gaan wonen en weer kunnen gaan werken. Heere, geef ook dat we alle geld en alle goed wat we meenemen, dat we dat veilig in Israël kunnen brengen. En vooral dat geld en dat goed wat we meenemen om het aan de dienst van de Heere te wijden. Want u leest aan het slot van het hoofdstuk dat wanneer ze gebeden hebben, dat er dan een aantal priesters worden aangewezen. En die krijgen de gouden vaten en de zilveren vaten en al de dingen die voor het heiligdom bestemd zijn, die de koning gegeven heeft. Wat een milde koning was dat, die pers, zeg. En die de hovelingen gegeven hebben voor Jeruzalem. En die de overgeblevenen van Israël die nog in Babel achterbleven voor het heiligdom in Jeruzalem als een offer gegeven hadden. Ja, dat mogen ze ook meenemen. En daarvoor vraagt Ezra ook, Heere, bescherm ons en geef dat we niet in de handen van rovers en van rondtrekkende bende zullen vallen. Geef ons uw bescherming, uw bewaring. Geef ons een goede reis. Ja, u zegt dat is wel te begrijpen dat Ezra daarom bad. Ezra was een man met een priesterlijk hart. Hij droeg het volk wat met hem mee trok, droeg hij op zijn hart. Daar bad hij voor, daar worstelde hij voor. En daarbij dacht hij met name ook aan de zwakste. Want hij bad om Gods zegen, niet alleen voor zichzelf en niet alleen voor de volwassenen, maar ook voor de kinderen. Iemand zei, dat is niet alleen de kinderen, maar dat zijn eigenlijk al de zwaksten. Dat zijn de kinderen en de vrouwen en de ouderen. Allemaal Gods bescherming. En dan ook nog de haven, dat is al het bezit wat ze meenamen, al het geld wat ze bij zich droegen en die schatten die zoals gezegd bestemd waren voor het heiligdom. Heere, geef uw zegen daarover. Geef uw bescherming daarover. Ja, dat laat zich verstaan dat Ezra daarom bad. Maar had het heel niet eenvoudiger geweest als die nu van die koning die hem zo welgezind was? Bij wie Ezra in groot aanzien stond, u kunt dat lezen in het 7e hoofdstuk van het boek Ezra. Dat hij hem gevraagd had om een militaire groep soldaten die hem zou kunnen beschermen tegen onverwachte aanvallen van allerlei roversbenden die er in die lange tocht zeker op zouden loeren om zo'n rijke karavaan te omsingelen en aan te vallen. Nee, dat doet Ezra niet. En de reden waarom hij dat niet doet is heel merkwaardig. Hij zegt dat hij geen militair geleide wilde vragen in vers 22 om tegen de vijand te beschermen, omdat wij tegen de koning gezegd hadden, dat is dus die Perzische koning, de hand van onze God is ten goede over alle die hem zoeken. Met andere woorden, hij had tegen die vreemde heidense koning zo hoog opgegeven van de God van Israël, dat hij aanvoelde dat wanneer ik nu vraag om een militair begeleiden, dat die koning wel eens zou kunnen zeggen, en Ezra, waar is nu je vertrouwen op die God? Ezra, waar is nu je afhankelijkheid van die God? En om de eer van God, want die stond op het spel, zegt Ezra wel, ik zal geen begeleiding vragen. Opdat de koning misschien daardoor niet mindere gedachten van de Heere zou hebben. Met andere woorden, de eer van God, dat was hem nog meer waard dan de veiligheid van hem en van het volk. Dat brandde op zijn ziel. En daarom geen heidense militairen om hen te beschermen. Nou moeten we heel nadrukkelijk daarbij zeggen, gemeente, dat dat in deze omstandigheden wel een bijzonder geval was. U voelt dat wel aan, hoop ik. U mag uit deze tekst niet afleiden dat het dus altijd verkeerd is om bescherming van mensen te zoeken of om voorzorgsmaatregelen te nemen. Een koning en een regering van een land kan op God vertrouwen. Maar ze hebben toch de taak niet om er een leger op na te houden. Om eventuele overvallen van vijandelijke machten tegen te gaan. En als iemand ziek is, kan hij op de Heere vertrouwen. Maar hij zal met zijn ziekte toch ook naar een dokter gaan, niet? Dus we moeten dit niet eenzijdig uitleggen alsof het dus altijd verkeerd zou zijn om hulp bij mensen te zoeken. God heeft in zijn goedheid ons ook mensen gegeven, dokters in tijden van ziekten en noemt u maar op, die we gebruiken mogen. Maar in dat alles, en dat is de diepe les uit dit deel van het woord van de levende God, in dat alles gaat het er wel om dat we onze hoop nooit op mensen zullen vestigen. En dat we nooit vlees tot onze arm zouden stellen, zoals de Bijbel dat ergens anders noemt. maar dat ook wanneer wij voor ziekte of in moeilijke omstandigheden het bij mensen zoeken, onze diepste hoop stellen op de Heere, onze God. Dat doet Ezra dus wel heel opmerkelijk. Geen begeleiding, opdat de eer van God bij de hovelingen en bij de koning van Perzië niet zou dalen. Maar tegelijkertijd ziet u, die eer van God, die is dus wel op het hart van Ezra gebrand. Maar hij weet dan tegelijkertijd, als wij zonder begeleiding vertrekken, dan hebben we wel van dag tot dag de bescherming van de Heere nodig. En juist zijn ijver voor de eer van de Heere, zijn staren op de glorie van Israëls grote God, doet hem des te meer zijn diepe afhankelijkheid van de Heere beseffen. En dat moet u in uw gedachten nu maar eens goed onderstrepen. Hoe meer we een oog hebben voor de eer van God, hoe meer we beseffen, ook in ons persoonlijke leven, hoe afhankelijk we zijn in alle omstandigheden van het leven. En dan is Ezra, die de eer van de koning hoog en diep in zijn ziel gebrand heeft, dan aarzelt Ezra niet om voor die grote en majesteitelijke God alle noden neer te leggen. Niet alleen de geestelijke noden van het volk, maar ook de noden van die lange tocht. En daarbij denkt hij aan de vrouwen en aan de kindertjes. Daar bedenkt hij aan de zwakke mensen onder het volk. Daarbij denkt hij ook aan het bezit, aan de haven, aan het vee wat meetrekt, aan de ossen en de schapen. Daarmee denkt hij ook aan het geld. Daarmee denkt hij aan alle aspecten van het gewone leven. En nu mogen wij daaruit leren, gemeente, dat hoe groot God ook is, majesteitelijk. En we soms kunnen denken, wanneer we een indruk hebben van de heiligheid en de majesteit van God, koning der eeuwen, dat je zegt, mag ik daar wel mee voor het aangezicht van die grote en heerlijke God komen? Zou de Heere die zo groot is met die kleine dingen van mijn leven, met mijn eenzaamheid, met het feit dat ik het moeilijk heb op school of op mijn werk, met het feit dat ik depressief ben en zo ter neergeslagen, zou ik de Heere daar wel mee lastig mogen vallen? Weet u wat God door dit gedeelte tot u en tot mij, tot ons allen zegt op deze biddag? Waar u ook bent op uw levensreis, stort voor mij uit uw ganse hart. U mag in alle eerbied en in alle ootmoed alle dingen voor de Heere neerleggen. Niets ook van het gewone leven ontgaat zijn aandacht. Zelfs de haren van ons hoofd, ze zijn alle geteld. Zou die God, die tot in het kleinste van het leven van alle dag zorgen wil, dan te hoog zijn om ook naar de stamelende gebeden van een kleine jongen of een klein meisje in de kerk te luisteren? Van een vader of een moeder die zorgen heeft over één van de kinderen of meer van de kinderen? Van een oudere die problemen heeft met zijn gezondheid? Van iemand die heel eenzaam is? Van iemand die een moeilijke weg heeft te gaan? Of van een moeder die zegt, wel, ik sta er alleen voor? Of van een vader die in financiële moeilijkheden dreigt te komen? Stort voor mij uit uw ganse hart. Ja, gemeente, wanneer we werkelijk iets van dat element uit het Bijbels onderwijs gaan beoefenen, het hart voor de Heere uit gaan storten, dan zullen we vragen om de grote dingen. Om de bekering tot God. Om geestelijk onderwijs. Maar dan krijgt u de Heere toch ook in al het andere nodig. Dan wordt u toch in alles een ootmoedig bedelaar aan de troon van de genade. Dan bidt u niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw kinderen. Dan bidt u niet alleen voor de eeuwige belangen, maar ook toch voor uw dagelijks brood. Dan bidt u ook dat u deze dag en deze morgen uw werk weer kunt doen. Want het is vaak zo, en misschien is er iemand in de kerk die de Heere vreest, die dat heel duidelijk vanuit zijn eigen leven kan vertellen. Dat wanneer de eer van God zwaar op ons hart weegt, en wanneer wij heel ernstig bezig zijn en geestelijk werkzaam zijn met de geestelijke dingen, dan heb je God in alle dingen nodig. Denkt u nog maar eens terug aan die tijd toen God in uw leven begon te werken. Toen u een arme zondaar voor de Heere werd. En toen de grote nood van uw ziel was, hoe kom ik tot God bekeerd? Toen de vragen brandden, toen de schuld zwaar woog en die afstand tussen God en uw ziel zo groot leek. Toen riep u God aan voor de vergeving van uw zonde. Maar u kon ook in allerlei andere dingen van het leven geen stap zonder hem doen. Juist in het begin van het geestelijke leven, als de geestelijke nood weegt op ons hart, is er toch ook vaak dat andere, onze kinderen en onze haven, heel het leven aan de Heere opdragen. Het mag. Als u op deze biddag één ding maar niet vergeet. En dat is dat wanneer we smeken ootmoedig om de zegen van de Heere over het veld en over het land, over het werk en over de school, over de kerk en over heel ons leven, dat we bij al die zegeningen niet vergeten dat we van God afhankelijk zijn. En dat boven alle zegeningen die dit tijdelijk leven biedt, één ding uitstijgt. En dat is God te leren kennen. Christus te leren kennen. En al ziet u het misschien niet onmiddellijk, als Ezra hier bidt om zegen van God op de reis, voor zichzelf en voor het volk en voor de kinderen en zelfs voor de haven, Gods bescherming, dan heeft hij daar ook ten diepste het oog op. Want vergist u zich niet, deze Ezra is van plan om naar Jeruzalem te reizen en met dit volk de Heere te gaan zoeken en met die schatten die ze meedragen offers te gaan brengen. Het gaat hem bij het vragen van de zegen van de Heere over de reis en over hun gewone leven toch ten diepste ook om de genade van God te mogen kennen. En wat een les ligt er dan in de tekst. Ezra en zijn volksgenoten, ze weten zich in alle opzichten afhankelijk van de Heere. Heere, u moet zegen geven om ons te bewaren. U moet zegen geven om ons onderweg te beschermen. U moet ons veilig brengen in Jeruzalem. U moet uw eigen gaven die we voor u bestemd hebben, het goud en het zilver en de offerdieren, u moet ze aan ons laten en veilig in Jeruzalem brengen. Alle dingen komen van u. Wij zijn van u afhankelijk. Maar vooral die zegen die we in het nieuwe heiligdom in Jeruzalem van u willen smeken. De zegen van de verzoening met u. Van de genade van u. Dat is bovenal alleen uit u. Door u. en tot u. En daarmee zijn we bij het slot van de tekst en bij het slot van de preek gekomen. Want hier belijdt deze Ezra niet alleen zijn diepe afhankelijkheid, maar er trilt in deze woorden toch ook een groot vertrouwen door. Want wat zegt Ezra eigenlijk in deze bidstond? Wel, wanneer hij het militaire begeleiden van de koning van Perzië afwijst en zich afhankelijk weet van de Heere en daarom ook om bescherming vraagt van de Heere, dan spreekt er uit zijn woorden toch een vertrouwen. Niet alleen dat de Heere het doen kan, maar ook dat de Heere het doen wil. En we lezen dat wanneer hij het gebed beëindigd heeft, in de volgende verse, dat hij ook het vertrouwen heeft dat de Heere zich laat verbidden. En dat de Heere hem beschermen zal en bewaren zal. En dat hij ze veilig zal brengen in het Jeruzalem en in de tempel. Waar haalt deze Ezra dat vertrouwen vandaan? Zal het dan niet geschud zijn? Zal er dan nooit ergens om de hoek van een berg dreiging geweest zijn van een roversbende die het op die rijke karavaan voorzien gehad heeft? Ach gemeente, dat zijn vragen die zich niet zomaar laten beantwoorden. Maar laten we het in het licht van de schrift dan maar heel duidelijk zeggen. Als Ezra dit in vertrouwen aan de Heere overgeeft, dan betekent het niet dat de reis helemaal zonder strubbelingen verloopt. We lezen dat hij veilig aangekomen is. Maar zal er nooit een storm geloeid hebben? Zal er nooit tegenslag geweest zijn? Nooit geen dreiging? Zal er geen ziekte geweest zijn in het legerkamp? Ach, u weet, dat zal er zeker geweest zijn. En zo kan het ook in het leven vandaag van mensen die de reis verder gaan door het jaar 1993 heen, zo zijn dat ze de Heere op de biddag en in hun dagelijkse gebeden oprecht om zijn bescherming gevraagd hebben. En misschien wel geloof krijgen, net zoals Ezra hier, dat de Heere met hen zal zijn. Want dat is wat als de Heere zo op het gebed gaat bevestigen. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Of als de Heere door middel van andere schriftwoorden die aan je hart worden toegepast en waar je door het geloof rust in mag vinden. Als de Heere het bevestigt dat hij met je zal gaan. Dat mocht Ezra weten. De Heere liet zich verbidden. Maar dat betekent niet dat de weg altijd makkelijk zal zijn. Kan zo zijn dat u hoop mag hebben op het gebed dat de Heere ook dit jaar met u zal zijn. U met zijn zorgen zal omringen. Het kan zijn dat u geestelijk moed hebt mogen vatten in de weken die voorbij gingen, dat de Heere u niet verlaten zal. Maar dat kan wel eens door de beproeving heen gaan. Stormen kunnen loeien. Tegenspoed kan komen. En de stemmen kunnen van buiten en van binnen sissen, waar is nu God? Want het kan toch dit jaar gebeuren dat er iemand zonder werk zou komen. Of dat iemand heel ernstig ziek zou worden. Of dat iemand uit de kracht van zijn leven, of die al heel oud is, weggerukt wordt. Of dat je een kind moet missen. Misschien het liefste kind wat je bezit. Het zou toch kunnen. En dan doet God geen onrecht. En om dan te buigen onder God, die je aangeroepen hebt en aan blijft roepen op de reis, om zijn zegen over ons en over onze kinderen en over onze haven en over ons werk en over ons vee. Ja, zegt u, dat is niet gemakkelijk. Maar vergeet dan één ding niet, mijn beste vriend. Dat wanneer we God aanroepen om zijn zegen op de reis door dit leven, en de Heere beschikt anders, dan is het niet alleen maar zo dat de Heere geen onrecht doet, maar dan is het ook zo dat juist in de moeilijke omstandigheden God nog de God is, die zegt: stort voor mij uit uw ganse hart. Zul u het niet vergeten als u in de diepte zit, of als u door moeilijke omstandigheden, tegenslag, misoogst, verdriet of rouw heen moet dit komende jaar. Dat God toch een toevlucht blijft, te alle tijden. En dat de woorden van Ezra daar midden in Babel heel nadrukkelijk op wijzen. Want ook al is het zo dat de dingen zouden wijken en wankelen, hij blijft de getrouwe. Ezra spreekt toch immers, en dat is het diepste geheim van de tekst, over God als onze God. Om het aangezicht van onze God te zoeken. En door het geloof mocht deze Ezra weten dat deze God zijn God was. En nu kan God alleen in de volle zin van het woord onze God worden. Mijn God worden. Mijn God van wie ik afhankelijk mag zijn. Mijn God op wie ik betrouw. Door de genade van de Heere Jezus Christus. Dat was in veel opzichten misschien voor Ezra nog een verborgenheid. Maar één ding had Ezra als schriftgeleerde uit de schriften nadrukkelijk verstaan. God was zijn God voor geworden. Op hem mocht hij betrouwen. Op hem mocht hij bouwen en hopen. Ook nu deze gevaarlijke reis begon. Omdat hij God de Almachtige was. Omdat hij God de Getrouwe was. Die op grond van zijn verbond en op grond van het offer, wat ze straks ook weer in Jeruzalem zouden brengen, toch aan hen wilde denken. Door het geloof mocht hij de verbondstrouw van God bewonderen. Door het geloof mocht hij zien dat vanwege het offer God genadig wil zijn en bescherming wil geven en hulp en kracht. En dat is nog steeds precies hetzelfde voor alle die de Heere ootmoedig vrezen. Dat ze op God mogen hopen, nee, dat komt niet uit hun eigen goedheid of uit hun eigen overleggingen of uit hun eigen braafheid vandaan. Maar dat komt omdat God laat zien dat hij een God is die aan armen uit gena om Christus wil verlossing wil schenken en hun zielen gadeslaat. Wat ben je gezegend als je door het geloof zo mag bidden. In diepe ootmoed jezelf af mag schrijven. In afhankelijkheid het alleen van hem mag verwachten. En dan ook, zelfs al gaat het door de strijd en door de diepte heen, toch mag vertrouwen: deze is onze God. Wij hebben hem verwacht en hij zal het doen. Zo is Ezra op reis gegaan. Na die bidstond in Babel gaan wij met onze kinderen, met onze bedrijven, met ons werk, met onze haven in 1993 ook zo verder op reis. We leven midden in Babel, in het land van de verwarring. In, als ik me niet vergis, een tijd waarin de neergang economisch, moreel en politiek met handen te tasten is. Want de tijden zullen veranderen, gemeente. Hoe, ik weet het niet. Maar de tijden zullen veranderen. Gaan we zo op reis? Hebben we God nodig in Babel, te midden van de verwarring, te midden van de verzoekingen, voor ons en voor onze kinderen, voor heel ons leven. en heel ons werk. Verootmoedigen we ons voor hem? Weten we ons afhankelijk van hem? Betrouwen we op hem? Vergeet het niet. Wie zo op weg gaat of de reis voortzet, die zal het ondervinden dat Gods handen zijn uitgebreid uit genade. Want wie op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd, in de duistere nacht beschaduwd in Gods woning. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, we zeggen uw grote en heilige naam dank dat we op deze bededag samen mochten komen en naar het gebed van een van uw knechten uit vroeger eeuwen hebben mogen luisteren. Heren, leer ons zo ons voor u te verootmoedigen. Leer ons zo ons van u tot in alle dingen van het leven afhankelijk te weten. Leer ons zo op u te vertrouwen. En wil u geven, Heere, dat we wat ook de toekomst brengen, het bij u mogen schuilen. En ook als de weg door de donkerte mag gaan, moet gaan. Geef dat het gezegend mag worden. En dat we niet vergeten dat gij een toevlucht zijt, wilt zijn en zult zijn te allen tijden. Wil u verder deze dag met ons zijn? Breng ons ook vanavond weer hier, wanneer we opnieuw over een ander gebed van Ezra zullen nadenken. Wil u ook dan met ons zijn, Heere, en geef bediening van uw woord. Dank voor al het goede wat u gaf. We vragen het in dankzegging. Om Jezus wil alleen. Amen. Psalm 90, het laatste vers, is onze slotzang. 90, het negende vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.